Monteverdi componeerde deze scherzi, deze grapjes op muziek, in 1607. En dat was het moment waarop de stad Rome was wakker gekust door een heel nieuwe stroming in de kunst, namelijk die van de vroegbarok. Mannen als schilder Caravaggio en de beeldhouwer Bernini stelden in hun werk de menselijke emotie centraal. En zo betrokken ze de toeschouwer direct bij wat ze hadden afgebeeld. Omdat ze veel in opdracht werkten van de kerk, betrof het vaak bijbelse scènes, maar ze kozen ook andere thema's. En dat valt allemaal te bekijken in de tentoonstelling Caravaggio Bernini, Barok in Rome, die morgen opengaat in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik mocht vast gaan kijken en ik vroeg conservator en samensteller van deze tentoonstelling, Frits Scholten, wat die mannen, Caravaggio en Bernini dus, nou precies teweegbrachten in het Rome van rond 1600.
Nou, ze landden op het goede moment, kun je zeggen, want Rome was inderdaad wat ingedut, maar er was een behoefte aan een enorm elan in de kerk. De kerk had een hele moeilijke, Rooms-Katholieke kerk had een hele moeilijke tijd gehad met het opkomen van het protestantisme in de 16e eeuw. En eindelijk hadden ze zich een beetje hervonden en bij dat hervinden hadden ze kunst ook nodig om die hernieuwde boodschap over te brengen aan het gelovige publiek. En daarvoor waren kunstenaars nodig. En twee hele geniale kunstenaars, Caravaggio, Bernini, trokken die kar, kun je zeggen.
Wat deden ze wat daarvoor niet gebeurde dan? Wat voor inventies brachten ze in?
Nou, ze gingen eigenlijk heel realistisch te werk. Het moest heel direct zijn. Mensen moesten het meteen kunnen herkennen wat ze maakten. Maar om dat te doen moet je wel wat. Dat kan niet zomaar. Je moet dus nieuwe kleuren gebruiken. Je moet contrasten gebruiken. Je moet drama aanbrengen. Maar je moet ook soms wat gore details aanbrengen. Het kan om onthoofdingen gaan met bloed. Het kan gaan om vuile voeten. Dat is een klassiek beeld van Caravaggio. Die de vieze voeten en de rouwnagels van de mensen in zijn schilderijen liet zien. Meeschilderen. Dat maakte dat zo'n schilderij ook veel directer was en veel toegankelijker voor gewone mensen.
Ja, ik krijg de indruk als je hier rondloopt dat het eigenlijk gaat om het afbeelden van en het oproepen van menselijke emoties.
Nou, daar heb je de kern te pakken, inderdaad. Affetti werd dat in die tijd genoemd, dus de affecten, de emoties, die stonden centraal. En via de emoties kon je de mensen bereiken. Dus als een schilderij geladen was met emoties, riep dat ook, bij wijze van spiegeling eigenlijk, emoties op bij de kijker. En van die trucs, van dat idee eigenlijk, moet ik zeggen, werd heel erg gebruik gemaakt door schilders en beeldhouwers. En daarvoor moet je natuurlijk ook een heel erg naturalistische stijl ontwikkelen. Want anders dan begrijpen we, als het te abstract wordt, dan loop je weg. Dan komt die emotie niet over.
Maar hoe ver mochten kunstenaars daarin gaan? Hè? Want we staan nu bijvoorbeeld voor een schilderij van de heilige Sebastiaan. Die is net helemaal doorboord met pijlen. Ja. Hij heeft twee jongens bij zich die pijlen voorzichtig aan het verwijderen zijn. En hij kijkt kwijnend omhoog. Ik zou zeggen, als je net helemaal doorboord bent met pijlen, heb je ontzettend veel pijn. En dan zie je er wat minder esthetisch uit. He, dan zie je gewoon gruwel. Ja. Dit is geen gruwelijk schilderij. Dus mocht dat dan niet? Was het dan een taboe?
Nee, zeker niet. Er is een soort grijs gebied natuurlijk. Je hebt de boodschap die de kerk omschrijft, zo moet het. En die kerk die had zich opnieuw hervonden, dat vertelde ik net. En had ook heel duidelijk voorschrift van je moet bij het verhaal blijven. Niet te veel opsmukken, niet eromheen fantaseren. Zorg dat de boodschap helder is, direct is. Maar daarbuiten kon je als kunstenaar natuurlijk wel een beetje spelen. En ieder had daar zijn eigen maniertjes voor. Caravaggio bleef heel erg in dat verhaal zitten, maar met essentiële figuren groot in beeld gebracht, zodat ze heel direct in dat licht-donker tot jou kwamen. En de kunstenaar die het schilderij maakt waar we nu naar kijken, die Sebastiaan, van een schilder die Tanzio heet, niet zo heel bekend, maar wel iemand die ook direct bij Caravaggio's omgeving paste. Die doet dat ook, maar die maakt het eleganter. Dus die speelruimte was er, die elegantie was er. Maar als je goed kijkt naar het schilderij, zit er ook heel veel in. De weggedraaide ogen van Sebastiaan, die laten eigenlijk zien alsof hij in een LSD-trip zit. Maar hij is natuurlijk totaal overmand door de pijn. Want moet je je voorstellen dat je doorboord bent met pijlen. Dat is al één ding, je bent nog niet dood. En dan gaat iemand die pijlen weer uit je lichaam trekken. Nou, dat is natuurlijk een gruwelijke pijn. En die pijn die moest je meevoelen als beschouwer. En die zie je hier ook.
Voor mij blijft die hier een beetje op afstand, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is ook een schilderij dat de ongelovige Thomas in de wond van Jezus op zijn ribbenkast, zeg maar, echt met zijn vinger zo erin zit. Mm-hmm. Dat is wel het gewenste gruweleffect, moet ik zeggen.
Ja, dat is een heel direct schilderij. En dat laat echt de barokke boodschap, want we hebben het natuurlijk over barokke kunst, het beste zien. Dan sta je voor Christus en die confronteert je als een soort acteur bijna. Staat hij gewoon tegenover je, één op één. Hij is net zo groot. En hij kijkt je ook nog eens aan. Hij nodigt je uit om jou vinger in de wonden in zijn zij te steken, om te voelen dat het echt is, dat hij echt is opgestaan uit de dood. En daarmee zet hij jou als kijker in de rol van de ongelovige Thomas. Want dat is natuurlijk het verhaal. Alle apostelen geloofden dat hij was opgestaan. Die hoefden hem niet te zien. Alleen Thomas die moest hem weer zien om te geloven.
De menselijke invalshoek.
En daarom is dat schilderij ook zo interessant. Omdat het eigenlijk over alles gaat. Het gaat over het geloven. Geloven wel of niet zien en geloven. Maar het gaat ook over fake news. Het gaat ook over moeten wij alles geloven wat we voor ons geschoteld krijgen of niet. Het gaat ook over schilderkunst. Is schilderkunst zo echt dat het bijna niet meer te bevatten is, dat het nog schilderij is. Dus ook de schilder bevraagt hier, zou je kunnen zeggen, de werkelijkheid of de illusie. En daar gaat het natuurlijk heel vaak over. En bij het geloven in de katholieke kerk toen was dat de kernvraag natuurlijk. Je moet proberen te geloven zonder te zien, want dat mysterie openbaart zich niet aan iedereen.
Nu hebben jullie dus Bernini en Caravaggio samengebracht. De mannen hebben elkaar niet gekend, hè? Want toen Bernini een jaar of 12 was, was Caravaggio al overleden. Maar in ieder geval, ze representeren natuurlijk de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Want jullie willen een verband aantonen, hè? Misschien kunnen we dat dan het beste doen aan de hand van het beeld van Thomas Baker, dat door Bernini is gemaakt.
Lijkt
want daar zijn schilderkundige elementen in terug te zien, heb ik begrepen.
Lijkt me goed. Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat wat beeldhouwers gaan doen vanaf 1600, en Bernini is daar de voortrekker in, is doen wat schilders al konden. En schilders hadden kleur. Die konden heel veel suggereren. Die konden in een schilderij verschillende momenten uit een verhaal afbeelden tegelijkertijd. Dat kon in een beeld veel moeilijker. Maar toch proberen beeldhouwers schilders te worden. Die proberen die dingen te doen die schilders al konden. En ik heb dat wel eens schilderachtige beeldhouwkunst genoemd. Dat betekent dat je allerlei trucs nodig hebt om een doodstuk marmer of een stuk brons levendiger te maken en natuurlijker te maken en directer te maken. En het beeld waar we het nu over hebben, Thomas Baker, is een portret van een Engelse hoveling die in Rome was en zich door Bernini liet portretteren. En die staat daar alsof die zo voor je zit. Als je je ogen een beetje dicht doet en je ziet het door je, dan geloof je niet meer dat het een stenen beeld is. Of als je een zwart-wit foto maakt, dan is het bijna echt.
Het had ook te maken met de steenboor die Bernini gehanteerd had. Dat leek net een soort schildertoets.
Dat klopt. Je ziet, vooral in de haarpartijen, zie je allemaal gaatjes, boorgaatjes. Want je moet zo'n steen bewerken en dat doe je vooral door in te boren. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een oude krantenfoto. Als je heel veel rasterpuntjes hebt bij elkaar, wordt het donker en dieper. Als het los wordt, wordt het lichter. Nou, dat doet een beeldhouwer ook door gaatjes te boren. En die gaatjes vormen een soort clusters van schaduw en dat krijgt diepte. En daardoor krijg je in feite een levend beeld. Hij doet eigenlijk wat een schilder met een penseel doet, maar dan met zijn beitel en met zijn boor.
Maar hij moest het wel stiekem maken, begreep ik. Hè? Want Bernini maakte veel in opdracht van de kerk. Dus die kerk die had dan een lange arm als het ook ging over zijn privéopdrachten.
Ja, dat klopt inderdaad. Bernini werd natuurlijk enorm gekleed door de paus. Urbanus VIII die had hem bijna als zijn eigen beeldhouwer in dienst. En hij moest wel oppassen met te veel voor buitenlandse vorsten te werken. En ook voor anderen, en zeker zo'n officieel portret. Dus het is niet bewezen, maar de kans is wel reëel dat Bernini dat enigszins illegaal heeft gedaan om toch een belangrijke opdrachtgever te vriend te houden of te willen te zijn. Want uiteindelijk kwam deze Thomas Baker als hoveling uit Engeland om Bernini de opdracht te geven het portret van de Engelse koning te maken.
Hoeveel ruimte hadden kunstenaars in die tijd eigenlijk voor wat je zou noemen vrije werk?
Ik denk vrij veel. Ik denk heel veel, alleen dat vrije werk is vaak weggeraakt. Dat zijn natuurlijk losse schetsen, kleine dingen. Van Bernini weten we bijvoorbeeld dat hij heel veel karikaturen maakte. Die kennen we nog. Dat zijn hele leuke, vlot getekende schetsjes van mensen met een hele lange neus of met een hele gekke uitdrukking. Dus die vrijheid was er, absoluut. En zeker grote kunstenaars nemen die vrijheid. Die kunnen zich dat permitteren.
Die zijn ook altijd bezig waarschijnlijk om zich te blijven ontwikkelen.
Inderdaad, dat is inderdaad absoluut waar. En dat is natuurlijk het mooie van zo'n beweging. Er zijn een paar van die hoofdfiguren, hier Caravaggio, Bernini, die durven dat aan, die durven grenzen te verleggen en trekken mensen met zich mee. En die zetten dan ook de toon voor de volgende generaties.
Aldus conservator van het Rijksmuseum Frits Scholten. En ik praatte met hem over de tentoonstelling die hij heeft samengesteld. Caravaggio Bernini, barok in Rome. Morgen gaat hij open in het Rijksmuseum in Amsterdam. En hij is er dan nog tot en met 7 juni aanstaande te bewonderen. Meer informatie vindt u uiteraard op onze website nporadio4.nl/opium. En daar kunt u ook de podcast vinden van dit gesprek.